Goedemiddag en hartelijk welkom bij Buitenhof. Er zijn ongekende en verrijkende maatregelen nodig om de opwarming van de aarde nog enigszins tegen te houden, schrijft het Klimaatbureau van de Verenigde Naties in een rapport deze week. En een Nederlandse rechter verplicht het kabinet zich te houden aan de klimaatdoelen van Parijs. Straks een gesprek met Diederik Samson, voorzitter van een van de klimaattafels die dit kabinet heeft ingesteld. De gemeenteraadsverkiezingen in België van vandaag die kunnen voor een politieke aardverschuiving zorgen. En het kan het einde zijn van het burgemeesterschap in Antwerpen van de Vlaamse nationalist Bart de Wever. Ik praat daar straks over met journalist Geert van Istendaal en de partijideoloog van het Vlaams Belang, Gerolf Annemans. Het gaat niet echt lekker tussen politiek en bedrijfsleven. Deze week bezocht een zware delegatie commissarissen van grote multinationals Mark Rutte om hun zorgen te uiten over de toon waarop er in Den Haag over grote bedrijven wordt gesproken. In Buitenhof een gesprek met Anthony Burgmans, oud-topman van Unilever, en Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Een VVD-premier, meneer Nijboer. Dus meestal is dat een vriend van het bedrijfsleven, toch?
Zeker.
Wat is er dan misgegaan?
Hij heeft misschien wel te veel geluisterd naar de belangen van het bedrijfsleven en te weinig naar de belangen van Nederland.
En wat is er toen gebeurd?
Toen heeft hij een dividendbelastingafschaffing willen doordrukken, terwijl eigenlijk de meerderheid van het parlement daar niet voor was. En uiteindelijk heeft hij ook op zijn schreden terug moeten keren.
Ja, dat is een concreet voorbeeld. Maar in het algemeen ontstaat de indruk dat de sfeer tussen de commissarissen en het kabinet, de politiek in bredere zin, niet lekker loopt.
Nee, de sfeer is slecht en de toon is niet goed. Maar ik denk dat er drie grote inhoudelijke problemen aan ten grondslag liggen. Allereerst het Angelsaksische aandeelhoudersmodel, dat steeds meer de overhand krijgt, terwijl we in Nederland bekend zijn om ons Rijnlandse model, waar je rekening houdt met iedereen, de belangen van werknemers, de maatschappij, de samenleving. Je ziet de winsten van bedrijven oplopen, maar de beloning van werknemers achterblijven. Je ziet ook dat de risico's steeds meer bij werknemers worden gelegd. Ook op de arbeidsmarkt, steeds meer flexibele contracten. Dus dat is één groot probleem. Tweede probleem is dat de bedrijven steeds minder belasting willen betalen. Terwijl voor het vestigingsklimaat goed onderwijs, een goed opgeleide bevolking, goede verbindingen, goede publieke voorzieningen heel erg belangrijk zijn. Maar eigenlijk de eigen bijdrage eraan willen leveren wil het bedrijfsleven niet. Die lobbyen volop met de dividendbelasting eigenlijk als grootste punt. Hè. Dat ging zelfs naar buitenlandse aandeelhouders, niet eens naar extra investeringen. En derde vind ik gedrag en cultuur.
En dat is?
Nou, gedrag en cultuur is hoe je reageert op als het helemaal mis is gegaan bij ING. Wat moet je als medewerker van ING wel niet denken als er 6 jaar is meegewerkt aan witwassen en fraude en de top neemt niet eens zijn verantwoordelijkheid. Maar het is ook de top van het bedrijfsleven die steeds zegt het is wel belangrijk om divers te zijn. Maar als je dan kijkt in die catalogie, in de jaarverslagen, dan lijkt het alsof je de 19e eeuw nog binnenstapt. Veel te weinig diversiteit, veel te weinig vrouwen. En dat is al 10, 15 jaar lang een probleem. Dus men beweert wel dat dat opgelost wordt, maar dat gebeurt niet.
Meneer Nijboer heeft een lijstje. Wat kiest u er zoal uit als verweer?
Nou ja, waar ik het mee eens ben, was zijn allereerste opmerking is dat de toonzetting niet goed is. De sfeer is niet goed. En ik denk dat uw inleiding dat ook demonstreert. Kijk, je kunt zeggen van het bedrijfsleven wat je wil. En u heeft er nu wat over gezegd, maar ik kan ook een hele lijst opnoemen van de zaken die het bedrijfsleven wel goed doet. Het verzorgt, geeft mensen werk, het geeft mensen inhoud, het doet heel veel aan klimaat, het doet heel veel aan duurzaamheid, het digitaliseert dit land, het doet van alles.
Waarom is de sfeer dan zo slecht?
Maar de sfeer is slecht omdat er op dit moment de toonzetting is verkeerd. En het opsommen van allerlei zaken waar je het niet mee eens bent, lost zaken niet op. Wie was het die eens, niet in de 19e eeuw, maar in de 20e eeuw zei, toren lost niks op.
Dries van Acht was dat.
Juist. Ja. En hij had daar volkomen gelijk in. Kijk, het bedrijfsleven kan een hele belangrijke rol spelen bij het oplossen van allerlei kwesties in onze samenleving. Klimaat is daar een heel goed voorbeeld van.
Mag ik even terug naar het citaat van Dries van Acht? De toren brengt de waarheid niet dichterbij, was het letterlijke citaat. U vindt dus dat de toren die de politiek uit over het gedrag van commissarissen daarmee te vergelijken is, namelijk niet deugd.
Ja, je komt geen steek verder. Er worden namelijk geen oplossingen aangedragen. Er wordt alleen maar gezegd wat ons niet verbindt, in plaats van te zoeken naar de zaken die ons wel verbindt.
Maar ik heb geen last van toorn. Eigenlijk helemaal niet. Ik ben alleen heel bezorgd over een aantal inhoudelijke ontwikkelingen waarvan ik het van het bedrijfsleven vraag om daaraan bij te dragen. Dus ik vind het heel belangrijk dat wij goede publieke voorzieningen in stand houden. Dat betekent ook dat iedereen zijn belasting moet betalen. En als ik zie waar de lobby van het bedrijfsleven en ook succesvol op is gericht. Hè, dit kabinet verlaagt de winstbelasting, gaat voorop in de race naar de bodem in Europa. Wil die dividendbelasting, samen 5 miljard. In onderwijs wordt 1,9 miljard geïnvesteerd. Dan heb ik nog niet eens over cultuur of over verbindingen. Ja, ik vind dat een inhoudelijk probleem, dat het bedrijfsleven daar de prioriteit legt en niet bij het bijdragen aan de samenleving. En ik ken ook geen succesvolle, welvarende economie waar ook niet fatsoenlijk belasting wordt betaald. Dus daar moet echt een einde aan komen. En ik verwacht ook stelling van het bedrijfsleven om bijvoorbeeld tegen belastingontwijking en tegen die lagere tarieven op te komen. Maar dat doen ze niet. Ze vragen steeds meer. Dus we hebben geen, dat heeft niks met toorn te maken. Dat is een politieke opvatting dat ik vind dat niet goed gaat.
Ja, u demonstreert nu ook weer. Het punt wat ik wil maken is, u zoekt niet op wat ons verbindt. U heeft alleen maar een lijstje van zaken die u niet vindt. U suggereert bijvoorbeeld dat het bedrijfsleven niet fatsoenlijk belastinggeld betaalt. Nou, dat is een opinie. U heeft het over de dividendbelasting.
Maar wat bedoelt u met dat een opinie? Dat is ook maar een mening.
Dat is ook maar een mening, want ik vind overigens dat het bedrijfsleven wel degelijk fatsoenlijk belasting betaalt. En de belastingdruk is in Nederland een van de hoogste in de wereld.
Het is geen opinie dat de winstbelasting in de Europese Unie.
Maar ik wil verder niet over belasting praten en ook niet over dividendbelasting. Maar laten we dat dividendbelasting nou als voorbeeld nemen. Iedereen die u aan het werk heeft gezien, de politiek, bedoel niet u persoonlijk, in de Kamer de laatste 3 maanden, zou denken, als u het niet helemaal goed wist, dat we bezig waren met een soort oorlogsverklaring aan een ander land. Dividendbelasting is een economisch onderwerp. Je kunt het ermee eens zijn of je kunt het er niet mee eens zijn. Debatteer daar nu over. Constateer dat je het er niet met elkaar eens bent en probeer dan tot een conclusie te komen. Maar dat gebeurt niet.
Mag ik me even onderbreken?
Dat gebeurt niet.
Om het aan te scherpen. Er is een kwestie met witwaspraktijken geweest en de ING. De commissaris Breukink van de ING heeft gezegd, nou, we hebben daar nu wel genoeg kritiek op gehad. Laten we nou eens ophouden met het bashen van banken. En daar is weer een enorme woede over ontstaan in Den Haag, omdat je de gedachte was, nou ja, ze zouden wel eens wat kunnen inbinden bij de ING. Begrijpt u dat?
Ja, dat begrijp ik. Wat gebeurd is in de financiële crisis, daarvan heb ik zelf publiekelijk gezegd, dat is een schandaal wat hier gebeurd is. Ja?
Maar en dan een paar weken later zeggen, en nou moeten we jullie ophouden met kritiek?
Maar vergeet niet dat de grote schandalen is nu al ondertussen ook alweer van 10 jaar geleden.
De ING was vanaf 2012 tot 2016.
En of u het nou leuk vindt of niet, we hebben het financiële systeem nodig om onze welvaart in stand te houden.
Laatste ben ik het mee eens. Hè. Ik ben het er zeer mee. Ik ben voor een gezonde financiële sector. Daar ben ik al 6 jaar, ik ben nu 6 jaar Kamerlid en ik zet me daar dag in, dag uit voor in. Alleen er zijn wel een paar dingen voor nodig. Er is ander gedrag aan de top voor nodig. En er is ook voor nodig dat niet banken nog elke euro 33 keer uitlenen. En als ik dan zeg, er moeten hogere buffers komen, ja, de wetgeving moet aangepast, dan staan de banken vooraan om dat te voorkomen. En dan dreigt het weer mis te gaan. En ik ben het ook niet eens dat het nu veel beter gaat dan voor de crisis. Het derivatendrama, MKB'ers die er is aangesmeerd, is van recente datum. ING is 2012 tot 2016 is het grootste schandaal, grootste strafrechtelijke schandaal van een bedrijf van de afgelopen tijd. Ja, daar kunnen we niet lichtvaardig overheen stappen. En dat probeert de Raad van Bestuur wel te doen. En daar ben ik scherp op.
Ja, daarom vroeg ik u, wat vindt u van zo'n opmerking van Breukink, die commissaris is bij ING, dat je nu even op moet houden met het bashje van banken, terwijl de zaak nog niet eens achter de rug is?
Nee, ik ben het helemaal met u eens dat ING past op dit moment nederigheid. Ja, naar wat gebeurd is.
En hoe verklaart u dan de mentaliteit van een bestuurder als Breukink die zegt, en nou even rustig aan met die kritiek.
Nou, ik denk dat
hoe verklaart u het?
Ik denk dat het te maken heeft met het wat de laatste 10 jaar gebeurd is. Want de laatste 10 jaar is het bestje van banken niet opgehouden. Dat is voortdurend doorgegaan. De politiek heeft het onderwerp, terecht of niet terecht, daar kan je van mening over verschillen, maar levendig gehouden. Met als gevolg dat die banken eigenlijk ook geen kans hebben gekregen om enigszins het vertrouwen terug te gaan winnen,
ja,
van
meneer Burgman, ze hebben 183 miljard gekregen overheid om overeind te blijven.
Ja, dat ben ik helemaal met u eens. Ik heb ook gezegd, het is een schandaal wat daar gebeurd is. Maar we moeten op een gegeven moment verder.
Ja, we moeten op een gegeven moment verder.
Natuurlijk is het zo. Natuurlijk moet je verder. Alleen ik vind alle inhoudelijke kritiek, want het zijn inhoudelijke kritiekpunten, ook over een beloning, hè, dat je 1 miljoen extra krijgt terwijl je al weet dat het strafrechtelijk is. Wat voor moraal heb je dan aan de top? Over het gezond maken van die bankbalansen, over het niet aansmeren van producten. Daar maken wij de wetgeving voor en die wil ik verbeteren, zodat de financiële sector ook beter wordt. en ze weer krediet verlenen aan het MKB, netjes hypotheken verstrekken, maar niet enorm weer op winstbejacht uit zijn. Zelfs Klaas Knot van de Nederlandse Bank heeft onlangs gewaarschuwd: kijk nou uit dat je niet die rendementseisen zo hoog opschrift. Dat past niet bij een financiële sector die dienstbaar moet zijn. Kijk er nou mee uit.
Ik ben het er volledig mee eens.
Ja. Maar, nou, dat is mooi. Maar laten we het veranderen.
Maar het punt is namelijk dit. U zegt dat u buffers omhoog moet.
Ja.
Maar er zijn andere mensen die zeggen dat dat niet hoeft. Dus het is een kwestie van op een gegeven moment met elkaar in dialoog gaan. En dat was de oproep van Rutte aan die CEO's. Ga in gesprek met de samenleving. Ga een dialoog aan. Maar bij een dialoog hoort niet alleen een opsomming van de dingen waar je het niet mee eens bent, maar ook zoeken naar wat u verbindt. En dan oplossingen vinden en dan verder gaan.
Maar ik ben graag bereid dialogen aan te gaan. Ik heb ook een keer met u gesproken toen u iets over de financiële sector zei. Ik heb al een aantal mensen die donderdag bij Rutte is geweest, heeft zich al gemeld. Die komen ook weer langs. En ik zou graag samen voor het Rijnlandse model strijden. En dat hebben we ook gedaan. Toen Akzo Nobel in de problemen kwam, was de verzoek om bescherming van de bedrijven en de politiek. Daar werk ik graag aan mee.
Mag ik even ontbreken? Dus van Unilever, u zit hier niet namens Unilever, dat zeg ik even erbij. De top van Unilever heeft laten weten dat het feit dat niet die hoofdvestiging in Rotterdam komt te maken heeft met de discussie in de Nederlandse politiek en de media die daarover zo negatief over geschreven zouden hebben. En toen heeft Rutte gisteren op vrijdag gezegd: het is gewoon ongelooflijk wat die commissaris daar durft te zeggen. Dit is namelijk wat we in Nederland doen. Dat heet democratie. Dat heet overleg. En vind je het gek dat dat in Engeland ook bekend is? Bent u het met Rutte eens?
Ik ben het met Rutte eens dat hij zegt tegen het bedrijfsleven: ga in gesprek met de samenleving. Heb ik destijds zelf, toen ik voorzitter was van de monitoringcommissie, commissie banken, heb ik ook de CEO's van de financiële instellingen gezegd: ga in gesprek met de samenleving. Met name bij de financiële instellingen was er bijzonder veel argwaan. Dat is het moment dat die CEO op de zeepkist moet gaan staan en uit moet gaan leggen wat de diensten zijn die hij aanbiedt en waarom het publiek hem kan vertrouwen. Dat is onvoldoende gebeurd. En niet alleen bij de financiële instellingen, waar het nog het meest nodig was, naar mijn smaak, maar ook in andere sectoren. Van tijd tot tijd moet zo'n CEO, heb ik destijds zelf ook gedaan, toen ik nog een bedrijf runde. Ik heb het recentelijk voor Axo ook weer gedaan.
Zeker.
Ja. Moet je op die zeepkist gaan staan en dat uit gaan leggen. Ja? Ja. En tegenwicht geven op die negatieve opsomming die je dus voortdurend in de Tweede Kamer hoort.
Maar ik vind het geen negatieve opsomming. Ik vind het voorstellen voor verbetering.
Ja, dat is
dus het is niet de bedoeling om de multinationals, die ik ook belangrijk vind, bedrijven zijn belangrijk voor onze welvaart, om die schade te doen. Maar
zeg,
ik vind
dat
wel
is wat
dat er
meer.
Bereidheid, dat er bereidheid dat moet zijn.
Meneer Nijboer, zegt dat is wat meer.
Oh,
dat bedrijven belangrijk zijn.
Bedrijven zijn belangrijk, maar dat wordt niet miskend in de politiek. Eerlijk gezegd,
maar ik hoor het zo weinig.
Nou,
ik hoor het zo weinig. U zoekt zo weinig op wat ons samenbrengt.
De uitspraak van die topman van Unilever, dat het aan de Nederlandse politiek en het debat hier en de slechte publiciteit erover, dat het daaraan ligt dat ze dat bedrijf niet hier naartoe kunnen laten komen?
Meneer Witteman, ik heb het hier over het onderwerp, de toon tussen de politiek en het bedrijfsleven.
En ik citeer iemand van Unilever.
En in zijn algemeenheid, en ik ga niet op individuele gevallen in, maar in zijn algemeenheid ben ik het wel eens met de conclusie dat die toon en die verbinding en die relatie weer een stuk beter kan. Als we niet oppassen, zakken we weer terug naar wat we in de jaren 60 hebben meegemaakt, waar de heer Den Uyl van de Partij van de Arbeid niet eens bereid was om iemand een hand te geven. Nou, gelukkig hebben meneer Nijboer en ik dat voor de uitzending wel gedaan.
Het kernpunt is wel dat als de enige conclusie van de multinationals is na deze episode van we gaan wat meer het beter uitleggen, dat ik niet geloof dat we dan op de goede weg zijn.
Maar
we moeten echt inhoudelijke dingen veranderen.
Maar
zowel in cultuur, in gedrag,
die veranderen ook.
Als in belasting gewoon netjes betalen, maar als niet aan de Anglo-Saxische leiband lopen. Dat is echt belangrijk.
Maar die dingen veranderen ook. En het Nederlandse bedrijfsleven staat ook voor het Rijnlands model. U heeft toch vorig jaar wel gezien de strijd die Akzo geleverd
Zeker.
Heeft. En dat is op basis van het Rijnlands
Zeker.
Model gebeurd. Volledig.
Zeker.
Duurzaamheid, heel belangrijk.
Dat ging over de.
Kijk nou eens
wat ik dan de ellende vind.
Mag ik even wat anders weten we niet precies werd over? Dat ging over de weigering om aan overname mee te werken, toch?
Nou ja, Akzo kreeg een ongewenst overnamebod. De hele Anglo-Saxische aandeelhouderswereld, zeg maar heel Wall Street, rolde over ons heen. En we hebben daar ternauwernood stand gehouden. Omdat wij op dat moment een aantal zakelijke redenen hadden, maar onder andere ook een Rijnlands-achtig argument erbij hebben gehaald, dat we het er niet mee eens waren.
Ja, heeft de PvdA vandaag volop gesteund. Ja, heeft ook de beschermingsconstructie juist, die werden gevraagd volop gesteund.
Daar heeft de politiek en de Tweede Kamer heeft daar inderdaad steun gegeven. Dat erken ik volledig. Maar het punt wat ik wil maken, er zijn een hoop zaken die belangrijk zijn. Duurzaamheid bijvoorbeeld.
Hè? Ja, we komen straks over te spreken met
meneer Samson. Ja, maar ik wil wel zeggen dat de rol van het Nederlands bedrijfsleven, internationaal erkend, is leidend op dit onderwerp. U zegt dingen moeten veranderen. Nou, 10 jaar geleden was dat niet zo. Ja? Maar nu is dat wel zo. Een Shell, een Unilever, een Axo, leidend in hun sectoren op het gebied van duurzaamheid. De suggestie dat wij niet veranderen, dat het bedrijfsleven zich niet aanpast, is
maar
gewoon niet waar.
Als het probleem is dat het bedrijfsleven te weinig complimenten krijgt voor wat ze goed doen, dan neem ik die graag aan. Hè? Dan zeg ik, nou, geweldig dat u aan duurzaamheid. U ook wil nog wel een extra compliment geven. Nee. Multinationals investeren ontzettend veel in onderzoek en innovatie. Ontzettend belangrijk, daar kunnen we niet zonder. Dat is heel de discussie niet. Mijn discussie is dat er fundamentele dingen moeten veranderen in het Nederlandse bedrijfsleven. Maar, en dat die niet veranderen. Maar, en dat is wel nodig.
Geeft u dan de oplossingen na dialoog?
Prima.
En dat daar ontbreekt het
netjes aan. Belasting betalen. Niet achter de aandeelhouders aanleppen. Werknemers vaste contracten geven en niet de risico's op hen afwentelen. De top veranderen in diversiteit en samenstelling. Ook de beloningen wat matiger hoort er ook bij. Daar ben ik niet eens over begonnen, populisten.
Uw lichaamshouding is niet een van een totaal akkoord met meneer Nijboer over deze.
Ik ben overigens. Ik suggereer ook niet dat multinationals perfect zijn. Ik suggereer ook niet dat politieke partijen perfect zijn. Nee. Of dat de kerk perfect is. Er zijn natuurlijk altijd dingen.
Vind ik een beetje makkelijk om nou de kerk erbij te halen. dat gaan we niet doen. Even terug. U zegt, ik heb meneer Nijboer de hand gegeven. En wij zijn voor elke amourette hier in de uitzending. Ja, ja. Maar de vraag is, doet u het ook in uw eigen kring? Zegt u daar ook, jongens, we moeten het anders doen?
In eigen kring, ook daar heb je natuurlijk verschillende meningen. Ja. Maar over het algemeen kan ik u verzekeren dat ik persoonlijk, maar zeker altijd een groot voorstander van ben geweest om de relatie en de communicatie met het publiek op te zoeken en uit te leggen waarom een bedrijf op een gegeven moment een positieve uitwerking heeft, uitstraling heeft binnen de samenleving. En ik vind dat dat de taak is van de baas, chefzag. Ja, die moet dat doen.
Ja, en die schieten vooralsnog tekort.
Ik vind op gebied van communicatie dat zij tekort schieten. Ja. Maar en ik vind bijvoorbeeld ook die diversiteit werd net erbij gehaald. Natuurlijk is het zo dat er onvoldoende vrouwen in de top zijn. Dat wordt ook volledig erkend.
Weer al 10 jaar.
Maar ja, al 20 jaar, kan ik zeggen. Het is nog veel erger. Ja. Maar vertelt u mij nou eens wat de oplossing is. Want denkt u nou werkelijk dat die CEO's van die bedrijven niet graag met een aantal dames willen werken?
Ik zit zelf voor de PvdA in de Tweede Kamer. We hebben een burgemeester van Arnhem, een burgemeester van Rotterdam, een kamervoorzitter. Wij laten zien, het politiek gaat veel fout, maar we laten ook zien dat het wel kan. En ik vind dat het bedrijfsleven jarenlang al zegt, en ik heb hier ook met Hans de Boer van VNO, die erkent het volledig, maar er gebeurt te weinig. En dat kan niet.
Maar
dat kan niet.
Ik kan u vertellen, achter de schermen gebeurt er ontzettend veel. Maar dit is nu eenmaal een zeer hardnekkig kwestie.
We hebben het over vrouwen aan de top nu inmiddels.
Vrouwen aan de top.
En die brede diversiteit.
Ja. Ik wou het afronden als met u wel nemen. Ik vind het heel fijn als u straks elkaar nog eens een paar keer de hand geeft.
Doen
we zeker. Dat we altijd toe bereiken.
Nu al. Ja.
Dank u wel. Applaus voor een ondernemer gebeurt niet elke week in Buitenhof, moet ik zeggen. Je zou kunnen zeggen, het was me een weekje wel voor iedereen die zich druk maakt om het klimaat. Net al even besproken. Eerst was er het rapport van het klimaatbureau van de VN, het IPCC. En daarin stond dat er ongekende en verrijkende maatregelen nodig zijn om de opwarming van de aarde nog enigszins te beperken. En een dag later kwam daar de uitspraak van het Hof in Den Haag, waarbij het kabinet verplicht werd zich te houden aan de afspraken van Parijs om de CO2-uitstoot terug te brengen en dat gaat te langzaam tot nu toe. Aan tafel Diederik Samson, oud-fractievoorzitter en politiek leider van de Partij van de Arbeid, ooit Greenpeace-activist en nu voorzitter van een van de klimaattafels die dit kabinet heeft ingesteld. En toen ik hier naartoe reed vanochtend, toen reed ik langs de hem weg. Daar heb je zo'n kern, nee, die is kwart bijna zeg kerncentrale, een kolencentrale, hybride. En ik dacht, kan ik me nou herinneren dat Diederik Samson als activist in zo'n pijp is geklommen destijds? En daar een foto op de voorpagina van het journaal, van het Telegraaf mee prijkte.
Nee, voor dat klimmen was ik nog te jong en sowieso niet goed genoeg. Want dat vereist wel wat kunde die ik niet bezat. Ik werkte toen nog net niet bij Greenpeace. Dit is al heel lang geleden, meneer Witman.
Kun je nagaan.
Ja, 1995. Ik heb wel toen bijgedragen, Greenpeace kreeg een boete voor het beschilderen van die schoorsteen. En zoals Greenpeace betaalt, betaal je die boete braaf. Maar ik had toen een actie ontworpen om de boete te betalen in de vorm van een windmolen, die toevallig precies 80.000 gulden kostte. En die hebben wij toen keurig daar voor de poort neergezet met de mededeling dat dit de boete was. Ja. Die namen ze het niet aan.
Nee, ik kan bijvoorbeeld, dat was dus activisme, uwerzijds. Ja. U zei 1995. Kun je daarmee concluderen dat activisme in elk geval niet de goede oplossing is?
Nou, niet de enige. Maar die conclusie had ik al eens eerder getrokken, maar wel een belangrijke. Een belangrijk ingrediënt in het veranderen van de samenleving is mensen die actie willen voeren voor een goede zaak. Iets wat hen kennelijk zo aan het hart gaat dat ze bereid zijn lijf en leden geweldloos in de strijd te werpen. En dat deed Greenpeace in der tijd en dat doet Greenpeace nog steeds en dat is heel belangrijk.
Ja, maar er is niet zoveel veranderd.
Nou ja, er moeten nog wat meer factoren meewerken. De politiek bijvoorbeeld, het bedrijfsleven, we hadden het er net al over.
Ja.
En dat heeft heel lang heeft het daar vreselijk aan ontbroken. Aan een samenspel tussen maatschappij, politiek en bedrijfsleven. Ik moet wel zeggen, ik zie dat de afgelopen jaren heel snel veranderen. Zelden was ik zo optimistisch over de vraag, gaan we dit redden? Ja, de handvraag die iedereen zich af en toe afvraagt.
We zijn hier dol op optimisme, maar toch nog even terug naar uw rol als activist, oud-Greenpeace-activist. De minister van Milieu in het kabinet, ik weet niet meer precies wie er toen premier was, maar in elk geval Wim Semmiens was minister van Milieu.
Ja.
En die zei deze week in de krant, beroepsvergaderaars aan klimaattafels brengen geen doorbraken. Pats, boem in uw gezicht.
Nou ja, nee, ik hoef ook geen doorbraak te verzinnen. Wij moeten een weldoordacht plan maken om de doorbraak die, mag ik iets complimenteus zeggen over dit kabinet, in de milieuparagraaf, die klimaatparagraaf van dit kabinet, waar 49% CO2-reductie in 2030 is afgesproken en eigenlijk liever nog 55% staat er letterlijk. Dat was een doorbraak. En dan is het niet zo gek dat het kabinet zegt, joh, dat is wel een hele grote opgave, laten we daar een goed plan voor verzinnen, zodat de opgave niet al te ver uit de hand loopt. Nou, dat is mijn opdrachtje.
Ja, maar goed, nu zegt Wim Semmiens, op deze wijze kunnen we geen doorbraak verwachten. Klinkt een beetje als wat Schäfer destijds over huisvesting zei, in gelul kun je niet wonen.
Nou, daar had hij ook wel helemaal gelijk in, hè, geloof ik. En dat is hier ook zo. Dat papier gaat er op zich de wereld niet vanzelf veranderen. Er moet heel veel meer gebeuren, maar dat je met z'n allen een verstandig plan bedenkt om bijvoorbeeld al onze huizen, 7 miljoen woningen, op termijn, want we hebben 30 jaar, te verduurzamen. Dat is een ingewikkelde opgave waar nogal veel partijen en factoren bij komen kijken. Twee weten meer dan één. Dan is het op zich voor de hand liggend dat je met z'n tweeën aan tafel gaat. En in dit geval zijn het er nog wel een paar meer.
Ja, kom straks op uw optimisme hoor. Ik zag u al kijken, want daar komen we toch wel op terug. eerst nog even die woningen waar u dan over gaat. Ja. Wie gaat mijn warmtepomp betalen?
Uzelf.
Oh,
dat klinkt raar.
Heeft u dat al overal verteld?
Jazeker. Kijk, het eerlijke, de vraag wie gaat het betalen, het ontluisterende, teleurstellende, maar ook eerlijke antwoord is wij allemaal zelf. Maar in dit geval, in het geval van energie, is er iets moois. U betaalt namelijk ook elke maand uw energierekening. De meeste mensen weten niet precies hoeveel dat is, maar weten wel dat er elke maand een gat in de portemonnee geslagen wordt door dat bedrag wat naar NUON, Eneco en Essent en al die anderen moet worden overgemaakt. Van dat bedrag kun je ook heel veel andere leuke dingen doen. Als dat bedrag maar wat lager zou zijn, heb je geld over. Mm-hmm. Nou, isolatie van een woning levert nou precies dat effect. Als je de woning isoleert, kost dat een paar duizend euro. Maar dat verdient u terug in de energierekening. Datzelfde gebeurt nu met zonnepanelen. Opeens zijn zonnepanelen ook voor huishoudens nauwelijks nog aan te slepen. Als u morgen of vandaag, ik zou het iedereen aanraden, vandaag belt om zonnepanelen te bestellen of op internet gaat, de wachttijd is inmiddels 4, 5, 6 maanden. Iedereen wil ze hebben. Waarom? Stroom van je dak is de goedkoopste stroom die er is. Je verdient dat op een gegeven moment zelf terug. Je moet er niet rijk van willen worden. Want als je dat wil, dan moet je andere dingen gaan doen. Maar je wordt er ook niet arm van. Sterker nog, je haalt aan het eind van de maand hou je iets meer geld over.
Ja, dit is al een vleugje optimisme.
Dit is een vleugje optimisme, ja. Wat overigens nog niet voor elke verbouwing die u zich nu in gedachten heeft, opgaat hoor. Als u echt uw huis helemaal wil inpakken zodanig dat u bijna geen energierekening meer heeft. Dat zijn meer kosten, die zijn nog best hoog. Ja. Een van de opdrachten die ik heb is er ook om voor te zorgen dat we door schaalvergroting en een slimme aanpak, bijvoorbeeld door per wijk aan de slag te gaan, in een wijk lijken alle huizen een beetje op elkaar. Als je daarmee aan de slag gaat, kun je de kosten ook drukken en zou zelfs die verbouwing nog wel eens binnen deze grenzen kunnen blijven.
En als ik het niet doe?
Ja, dat is helemaal aan u. Dan blijft u in een tochtige woning zitten met een hoge energierekening.
Ja.
En dat is zonde. En dan draagt u ook niet echt bij aan het milieu.
Komt u niet met de politie langs om te zorgen
nee.
dat... Nee, nou ja, maar dit is natuurlijk maar een voorbeeld van een x-aantal maatregelen die u voorstelt om dit...
Nou, dat is interessant dat u dat zegt, want wij doen dat bijvoorbeeld wel bij kantoren. Die hebben een professionele eigenaar, soms een belegger of een kantoorverhuurder. En tegen een kantoorverhuurder kun je zeggen... goh, uw kantoor zal in 2030 label A+ zijn, hè, heel goed geïsoleerd zijn. Want anders mag u het gewoon niet meer verhuren als kantoor. Maar ik kan toch niet tegen u of tegen een willekeurige bewoner zeggen... uw huis zal in 2030 label A zijn, want anders... Ja, want anders wat? Gooi ik u er dan uit? Nee, natuurlijk niet. Hè, we zijn een vrij land en dat moet ook zo blijven.
Dat betekent een risico.
Nou, dat betekent dat je de W van dwingend moet vervangen door de R van dringend. En dat, daar is dus ook weer een plan voor nodig. Kijk, het is niet zo... Het is redelijk voor de hand liggend om bijvoorbeeld bij de koop van een woning... waar als de nieuwe koper loopt door dat huis en denkt... nou, die keuken, daar kan nog wel iets aan gebeuren, misschien die badkamer. Nou, als we daarna ook nog eens de isolatie van de woning bijnemen. De verbouwing wordt toch al ondernomen. Dus die vaklui zijn al in huis, de zaagsel is al over de vloer. Hè, je gaat er nog wonen. Als we daar nou een heel aantrekkelijk aanbod bij kunnen doen... Hè, dus de bank, de makelaar, het bouwbedrijf doet een aanbod en zegt... nou, dit zijn de kosten... Daar hoort een lening bij met maandlasten X. Maar uw energierekening daalt met meer dan dat bedrag. Dan houdt u aan het eind van de maand meer geld over. U ging toch al verbouwen?
Ja, ik begrijp uit uw voorbeeld dat er mensen zijn die dat zullen doen. Ik vroeg me even
als
je dat niet wil doen, of u dan met Herman Dat op langskomt.
Nee, dat hoeft ook niet. Kijk, we hebben 30 jaar de tijd. Ik heb nu ook mensen op straat die een beetje weten wat ik aan het doen ben. En letterlijk meegemaakt... Zeg tegen mij, meneer Samson, ik heb een hele oude cv-ketel. Mag ik hem nog vervangen door een nieuwe? Ja, natuurlijk mag dat.
U gaat een bedrijfje oprichten.
Nee, ik hoef het niet te doen, maar natuurlijk mag dat. We hebben 30 jaar de tijd. Iedereen in Nederland heeft het recht om er warm bij te zitten. Isoleren is altijd goed, maar niet iedereen komt het elke dag even goed uit om dat te gaan doen. Ja. Dus doe het op je eigen tijd, in je eigen ritme. En we komen... Daar komt dat plan weer, die klimaattafel. Er komt natuurlijk wel een plan waarbij de gemeente op een gegeven moment tegen alle bewoners in een wijk zegt... Hey, we hebben een goed idee. Uw cv-ketel wordt overbodig. We gaan warmte aandragen, stadsverwarming, collectieve verwarming. Dan krijgt u het warm via een andere methode. Zullen we dat allemaal tegelijkertijd gaan doen? Dat is wel zo verstandig als je dan toch de straat opengooit om iedereen dan aan te sluiten. Kijk, dat vereist wel enige coördinatie.
Ja, want als ik in die wijk woon en ik zeg nee, ja, dan kan ik de hele boel ophouden voor die hele wijk.
Ja, dat kan. Dat hebben we al in het verleden, hebben dit soort gevallen natuurlijk wel eens meegemaakt. Bij de aansluiting van gas. Maar recenter bijvoorbeeld bij het aanpakken van funderingsproblemen. Hè, als een rijtje verzakt en er is er eentje tussenin die wil niks meedoen, die trekt de hele zaak naar beneden. Zo dat kan dus niet. Dus iedereen moet dan meedoen. En daar zijn we in Nederland best goed in geworden. Zonder de W van dwingend zijn we er uiteindelijk in geslaagd om iedereen, ook de meest onwillige bewoner, mee te krijgen. En ik merk heel veel als ik met mensen spreek, de meeste mensen zijn niet super geïnteresseerd in energie. De meeste mensen vinden hun leven al best complex zonder mijn klimaatpraatjes daar nog eens bij. Maar de meeste mensen zijn ook niet onwelwillend. Als je tegen ze zegt, goh, we doen iets voor elkaar... Dan zijn de meeste Nederlanders daar best toe bereid. Als je er dan nog eens aan kan toevoegen... dat je aan het eind van de maand iets meer geld overhoudt... dan zie je opeens lichtjes in de ogen. Ja. Nou, dat is het plan wat we voor ons hebben.
Mogen we even naar een iets grotere schaal nog? Om te beginnen, het bedrijfsleven.
Ja.
Meneer Burgmans heeft net gezegd... het bedrijfsleven loopt voorop als het gaat om spannende milieu. Toen zag ik u al aarzelen.
Nou, kijk, het bedrijfsleven doet niet genoeg... maar daarmee bevindt ze zich in goed gezelschap van vrijwel ieder ander... Want ook de politiek is nog niet op snelheid. En ook de maatschappij moet een tandje bijzetten. Dat bleek deze week natuurlijk wel heel duidelijk uit het VN-klimaatrapport. Maar ik zei al, zelden ben ik zo optimistisch geweest. Als je het hebt over bedrijfsleven... 10 jaar geleden, nou, iets minder dan 10 jaar geleden... maakten we met het bedrijfsleven een afspraak over investeren in wind op zee. Dat was toen ongelooflijk duur. Hè? Mark Rutte voerde toen lollig campagne met de mededeling... windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie.
Ja.
Eigenlijk, dat deed pijn, want hij had een beetje gelijk toen nog. Toen maakten we een afspraak, jullie zullen investeren. Veel risico nemen ook. Dan helpt de overheid een handje met bijvoorbeeld vergunningen... en aansluitingen en een betrouwbaar subsidiesysteem... wat wel snel afloopt. En kijk nu eens, 10 jaar verder. Windenergie was toen een godsvermogen en nu zonder subsidie. En zonnepanelen gaan nog veel harder.
Zeker, maar u citeerde terecht al dat de rapport van de Klimaatcommissie van de Verenigde Naties... die zeggen dat het staat er somber voor. Dan moeten wonderen gebeuren en we weten allebei, wonderen gebeuren niet.
Nee, maar dat zei ze dus ook net niet. Ik vond het juist opvallend dat de vorige klimaatrapporten... die met dit type boodschap kwamen, werden, dat was de onderliggende, de sublimale boodschap... toch altijd, nou, we gaan naar de verdoemenis, dit wordt niks... Nu was de onderliggende boodschap, het kan wel. Maar dan moeten we
als,
wel...
En dan als, kwamen er een aantal ja, voorwaarden als, waarvan ik dacht, dat redden ze nooit.
Nou, maar dat denk ik... Kijk, mag ik een voorbeeld geven over zonne-energie? Hè? Als je Nederland van duurzame energie wil voorzien, zal een groot deel uit zonne-energie moeten komen. Daar hebben we een oppervlakte voor nodig aan zonnepanelen van 600 vierkante kilometer. Nou, dat was nog geen 5 jaar geleden een onoverzichtelijk groot hoeveel. 600 vierkante kilometer aan zonnepanelen. China legt per maand 100 vierkante kilometer neer.
Ja.
Per maand gaat het daar, dus in 6 maanden doen die waar wij 30 jaar over mogen doen. Nou zijn wij iets kleiner dan China, maar wat zei je in 6 maanden?
Er moet 800 miljard worden geïnvesteerd. Alle kolencentrales moeten dicht, ook die hier in de Hemweg. Ja. Een gebied met een oppervlakte van India moet volgeplant worden met bos. Dat komt neer, schrijven zij in het rapport, op snelle, verrijkende en ongekende maatregelen. Ja. Terwijl het woordje ongekend trekt mij hier aan. Dat is nog niet eerder gebeurd op deze grote schaal.
Maar dat
en
klopt.
Waar komt u optimist van? Nou ja, omdat deze maatregelen...
Er gebeuren dus nu dagelijks dingen die nog niet eerder zijn gebeurd. Alweer in China, een stad Shenzhen, niet zoveel mensen kennen, maar er wonen echt 16 miljoen mensen, ongeveer net zoveel als in Nederland. Die hebben in 3 maanden tijd al hun bussen, dat waren volledig diesel, hè, van die derde wereld, rookwolken, hebben ze in 1 keer veranderd in elektrisch. Dus niet het Hollandse poldermodel als gas of hybride, nee. 18.000 bussen. 18.000 bussen van diesel naar elektrisch in 3 maanden tijd. 18.000 bussen, dat zijn er meer dan er in heel Nederland rondrijden. Dus ongekende dingen gebeuren nu aan de lopende band. En daarmee zeg ik niet dat het klaar is.
Ik heb ook wel een kaartje van China gezien waar alle kolenmijnen opengaan.
Nou, de Chinezen bouwen alles veel, hè, dus ook kolencentrales. Maar nog geen paar jaar geleden zeiden we tegen elkaar, ja, het wordt toch niks, want die Chinezen bouwen per 2 weken een kolencentrale. Dat was toen een ware bewering, overigens. Dat is wel hard achteruit gegaan, want ook de Chinezen, en dat heeft niet zoveel met klimaat te maken, maar vooral met hun schone lucht in de steden. Maar daar hebben wij in Europa ook wel eens last van. Ze stikken werkelijk in hun eigen uitlaatgassen. Mm-hmm. Daar zie je dus ook de elektrische auto veel sneller gaan dan hier. Maar ook hier gaat die snel. Nog geen 8 jaar geleden was je op het feestje toch een beetje een beklagenswaardig figuur in zo'n elektrisch koekblikje. Mm. Actieradius tot aan het tuinhek en dan was hij alweer leeg. Dure wagen. Nou, tegenwoordig alle middenklassers...
Gemotoriseerde fiets.
Maar tegenwoordig alle grote automobielfabrikanten die nog een paar jaar geleden zeiden, ach, dat wordt niks, wij gaan de diesel schoonmaken. Nou, we weten wat daarvan geworden is. Volkswagen investeert nu tientallen miljarden euro's in alsnog elektrische auto's op de markt brengen.
Tot zover uw optimisme.
Mag niet verder, hè?
Ten slotte, het vonnis van het Hof.
Ja.
Die zegt, Nederland moet zich daaraan houden. Urgenda had dat opgeworpen en daar hebben ze succes mee geboekt. Gaat er nou werkelijk iets veranderen door die uitspraak?
Nou, ik denk dat de uitspraak vooral ook een weerslag is van wat er al aan het veranderen is. Als de rechter zich op deze manier daarover uitspreekt... je kunt er enorm juridisch steggelen over wat de waarde en de impact van deze uitspraak juridisch is. Ik zie hem vooral maatschappelijk. Er is echt iets aan de hand en er moet echt iets gebeuren. En dat wordt nogmaals bevestigd. Een rechter is niet zomaar iemand, dus dat wordt met kracht bevestigd door een rechter in dit geval.
Maar dan politiek moet dan dingen doen.
Klopt.
Dat zijn alweer ongekende maatregelen, zou ik maar zeggen.
Ja.
Terwijl er verkiezingen aankomen volgend jaar. En de burgers misschien die partijen afrekenen op hun gedrag. En dus betekent dat als ik die warmtepomp zelf moet gaan betalen, dat ik niet op de partij stem die dat ook vindt.
Ja, maar dan moet u hem ook niet morgen willen kopen. Want in uw huis past... Ik ken uw particuliere situatie niet zo, hoor. Maar wat ik al eerder zei, schaf alleen een warmtepomp aan als die voor jou ook uit kan. En anders kiezen we met z'n allen. Dat is weer onderdeel van
het
slim plan.
Om het feit dat er verkiezingen komen en dat de politici geneigd zijn het de kiezer naar de zin te maken. En dat zal in dit geval wellicht tot vertraging leiden.
Veel kiezers, gewone mensen, snappen heus wel dat er iets moet gebeuren. En dat wordt dus elke dag opnieuw bevestigd. En interessant is, dit kabinet heeft zich voorgenomen om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten dan ongeveer nu. Dat lijntje loopt dus steil naar beneden en dat passeert in 2020 ongeveer die 25% van de uitspraak van de rechter. Dan zal er misschien nog een tandje bij moeten. Daar zijn die klimaattafels ook voor. Alle tandjes die erbij kunnen zijn mooi meegenomen. Want we gaan er in Nederland ook van profiteren. Als wij de eerste zijn die een omslag kunnen maken naar bijvoorbeeld schonere technologie, Tata Steel, als die als eerste staal kan maken zonder al die CO2-uitstoot erbij, dan gaan wij daar als Nederland vreselijk van profiteren. Want de hele wereld zal dat moeten gaan doen.
Bedankt voor uw optimisme.
Graag gedaan.
Schuim en as.
Ja, de verkiezingen in de Duitse deelstaat Beieren zijn vandaag. En daar maken ze zich op voor een politieke aardverschuiving. Die zal natrillen tot in Berlijn. CSU, de Beierse zusterpartij van Merkel, CDU, staat met 33% van de stemmen historisch laag in de peiling. In 2013 wist de partij nog bijna de helft van de stemmen binnen te halen. Margriet Bansma, wat betekent dit voor Angela Merkel, de bondskanselier?
Dat ze hele spannende weken tegemoet gaat. Geldt trouwens ook voor de Duitse voetbalcoach na het verlies tegen Nederland gisteren. Maar goed, eerst de politiek. Beieren vandaag, daar staat de absolute meerderheid van de CSU op het spel. Nou, CSU, dat zijn de christendemocraten in Beieren. Het is ook de zusterpartij van Merkel. En dat maakt van die CSU ook een landelijke regeringspartij. Nou, die CSU die regeert al heel lang vrijwel onafgebroken met een absolute meerderheid in Beieren. En zo is algemeen de verwachting, daar komt vandaag een einde aan. Tagesspiegel vatte het vandaag heel kernachtig samen. Die zei, de CSU staat voor een historisch verlies. Want kiezers lopen over naar de populistische AfD en ook naar de Groenen. Nou, een historisch verlies, wat betekent dat? Dat betekent dat Angela Merkel met een nog lastiger, nog wispelturiger coalitiegenoot te maken krijgt dan nu al het geval is. Die Zeit dit weekend die heeft het over een verkiezingsknal in Duitsland. Want het is niet alleen Beieren. Over 2 weken gaat er weer een hele grote deelstaat naar de stembus. En dan gaat het om Hessen. En in de Frankfurter Allgemeine wordt dit weekend heel mooi beschreven wat er in Hessen voor Merkel op het spel staat. Want als de CDU daar verliest, niet de grootste partij blijft, dan heb je de poppen aan het dansen in de partij. En wat dat betekent hebben we de afgelopen weken wel gezien. Want de wil van Angela Merkel is in de CDU niet langer wet. Verlies in Beieren vandaag, over 2 weken in Hessen. Dan zeggen mensen binnen en buiten de partij, zou het wel eens gedaan kunnen zijn met Angela Merkel. Wanneer kan dat dan tot uiting komen? Nou, begin december. Dan heeft de CDU een grote partijbijeenkomst in Hamburg. En dan wil Merkel herkozen worden als partijvoorzitter. Want, zegt ze, als je de baas bent van het land, dan moet je ook de baas zijn in je eigen partij. Nou, of dat lukt in december, daar wordt openlijk aan getwijfeld. Hele interessante man, Michael Spreng heet hij, een mediaadviseur. Die kent de CDU van binnen en van buiten, leidde meerdere verkiezingscampagnes voor de partij. En hij schrijft in zijn blog al weken over het naderende afscheid van Merkel. En kranten, de Süddeutsche Zeitung bijvoorbeeld, die roepen hun lezers alvast maar op om eens mee te praten over de opvolger van Merkel. Nou, dat is allemaal niet zo leuk. Het kan natuurlijk ook meevallen na vandaag en over 2 weken in Hessen. Maar dan is de kou absoluut nog niet uit de lucht voor Merkel. Want ze regeert met sociaaldemocraten en ook daar broeit het. Daar geldt hetzelfde. Een slecht resultaat vandaag, een slecht resultaat over 2 weken in Hessen. Dan kan het zomaar zo zijn dat de sociaaldemocraten genoeg hebben van het regeren. Kortom, het is het eerste jaar van haar 4e regeerperiode. Maar zo lastig als nu heeft Angela Merkel het eigenlijk nog nooit gehad.
Dankjewel, Margriet Bransma. Er zijn nog meer verkiezingen vandaag. De Belgen die gaan naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. En de vorige verkiezing in 2012 betekende de grote doorbraak van de Vlaamse nationalisten, de N-VA. En een zepert voor het extreemrechtse Vlaams Belang. Blijft de voorman van de N-VA, Bart de Wever, u kent hem, burgemeester van Antwerpen. En wat zeggen deze gemeenteraadsverkiezingen over de landelijke verkiezingen die voor volgend jaar staan gepland? Bij mij aan tafel, Gerolf Annemans, Europarlementariër en partijideoloog van Vlaams Belang en schrijver en oud-journalist zit tegenover hem. Oud-journalist bij de VRT, onze vrienden Geert van Istendaal. Heren, hartelijk welkom. Zeg ik dat goed, extreem rechts? Beschouwt u dat uw eigen partij zo?
U doet maar. Iedereen doet het. Maar het is geen term waar ik mij mee associeer.
Nee, hoe zou u het liever noemen?
Ik ben zelf ook Vlaams nationalist. Ik ben altijd Vlaams nationalist geweest en ik zal dat altijd blijven. Maar ik hoor dat anderen, en zeker de media, ons soms extreem rechts noemen. Dat klopt.
Ja. Populist?
Dat hoort je ook wel de laatste tijd. Ja. Kwam van bij de media, maar dat klinkt toch iets beter, omdat het dan de indruk wekt, terecht overigens, dat wij het volk vertegenwoordigen. En dat vinden we dus geen scheldterm. Extreemrechts wel.
Hoe ziet u dat, meneer Visterdaal?
Ja, een beetje eigenaardig, zoals bij Wilders. Ik vind dat sommige aspecten van hun praktijk en partijprogramma wel degelijk extreemrechts zijn.
Migrantenstop?
Bijvoorbeeld, ja. Maar sociaal-economisch zijn zij niet extreem rechts. Zoals Le Pen dat niet is en Wilders dat niet. AfD wel, maar dat is een ander verhaal. Ja. Ja. Dus het is een beetje genuanceerder geworden dan vroeger, laat ik het zo zeggen.
Allebei al gestemd vandaag?
Ja, tuurlijk. Ja. Goed. Op mijn kiesbiljet stond, de stemming is verplicht. En ik vind dat een heel goede zaak.
Ja, dat is waar.
Ja. Tegenover rechten staan plichten, vind ik. Ja.
De vorige gemeenteraadsverkiezingen die waren een enorm succes voor Bart Wever van de N-VA.
Ja.
En die werd ook burgemeester.
In Antwerpen.
In Antwerpen, ja.
Niet in heel Vlaanderen, wat hij soms wel denkt.
Maar is hij nu ook automatisch burgemeester als hij weer de grootste partij vertegenwoordigt?
Niet automatisch, nee. In Wallonië is het zo.
België heeft in tegenstelling tot Nederland helemaal geen helder systeem op dat vlak. Hier wordt overigens een burgemeester benoemd door de koningin. Ja.
Of
door de koning. Zegt u?
Dat is ook niet zo helder, wou je zeggen.
Ook niet zo helder, nee. Maar wij weten absoluut niet wie de burgemeester wordt. Dat wordt bepaald door een meerderheid die achter de schermen opereert. Er is ook wetenschappelijk onderzoek dat zegt dat 70% van die coalities al vast ligt voor de verkiezingen. En dat de burger daar eigenlijk geen invloed op heeft, behalve als hij echt heel nieuw gaat kiezen of nieuw gaat stemmen. En daarna bepaalt die meerderheid wie de burgemeester is. Meestal wel de man met de meeste stemmen, maar dat is niet verplicht. Of de vrouw, hè?
Ja, dat wetenschappelijk onderzoek, diezelfde prof, Akkaert, zegt dat 40% van die voorakkoorden in de prullenmand gaat na de verkiezingen. Wat ik ook heel goed begrijp. Ten tweede, Wallonië heeft een ander stemdecreet. Daar is het wel de man, vrouw met de meeste stemmen van de grootste partij. Die moet naar voren gaan. Ja. Die moet burgemeester
worden. Maar goed, we hebben het nu even over Antwerpen. Ja. En daar, dat is niet in Wallonië natuurlijk.
Nee, voorlopig nog niet.
Het probleem voor Bart de Wever, is dat het zijn meerderheid erg krap was. Iedereen vond dat een aardverschuiving. Dat was ook zo, omdat zijn partij nationaal overal doorbrak. Meestal op basis van Vlaams Belang, ex-Vlaams Belang-kiezers. En in Antwerpen kon hij burgemeester worden, wat een heel belangrijke en heel prestigieuze functie is. Op het schoonverdiep, zoals dat heet, op het stadhuis in Antwerpen regeren, heeft de allure van een ministerschap, zeker. Maar hij deed dat met een erg krappe meerderheid, die dan bovendien nog kwam van een kartellijst van socialisten en christendemocraten die hij opbrak en nam alleen de christendemocraten mee, maar die hadden wel wat meer zetels dan eigenlijk stemmen. Dus iedereen verwacht nu dat die krappe meerderheid er niet meer zal zijn en hij zelf zegt nu dat hij met groenen en mogelijk ook met socialisten zal moeten gaan regeren.
Ja, maar niet met u.
Niet met ons, dat heeft hij op voorhand gezegd. Ja. Hij is een religieus aanhanger van het cordon sanitaire, zoals dat heet.
Wat is dat, een religieus aanhanger?
Wel, hij past het blindelings toe. Hij past het blindelings toe, hoewel hij de stad daarna dan en vervolgens om die reden uitlevert aan een soort links compromis dat hij toch zal moeten aangaan als hij met socialisten of met groenen gaat regeren, zoals hij heeft gezegd. Terwijl hij het veel eenvoudiger zou kunnen doen door een rechtse meerderheid aan te bieden aan de Antwerpenaren wanneer hij dat domme cordon sanitair zou laten vallen.
Ja, hoe vindt u dat, meneer Van Nistel? Is dat inderdaad...
Ik vind het een verstandig cordon sanitair. Daar verschillen wij duidelijk van mening. Nou, gisteravond inderdaad...
Even voor alle duidelijkheid, het cordon sanitair houdt in dat alle partijen zeggen niet te willen samenwerken met Vlaams
Belang. Geen meerderheden vormen, laten we het zo zeggen. Ja.
Nee, niet te willen samenwerken.
Ja, gisteren tijdens het voorzitterdebat heeft De Wever nog eens gezegd: met Gouden Dageraad ga je niet op de koffie.
Ze hebben altijd wel
dat
een
reden. Dat zijn de Griekse extremen.
Ze vinden wel iets. Ze vinden altijd wel een reden.
Dus ik bedoel, dat heeft het voordeel van de duidelijkheid. Mm-hmm. Ja. Maar de Groenen willen niet met Bart De Wever.
Ook een koffie.
De liefde tussen geweldige aanhalingstekens is eenzijdig. De socialisten in Antwerpen, mevrouw Beels, die laten zaken open. En ik denk dat dat nog zo verstandig is. Want het is helemaal niet duidelijk hoe de kaarten geschud zullen worden door de kiezer.
Laten we niet speculeren daarover, want de uitslag moet nog komen. Even de positie van Bart De Wever en de N-VA. Moeten we dat plaatsen, als je dat vertaalt naar het Nederlandse begrip bijvoorbeeld, tussen de VVD en Wilders in?
Tussen de VVD en Wilders in. Nee, er is iets wat Nederland niet heeft, waardoor je het niet kunt vergelijken, namelijk het Vlaams nationalisme. Dat heb je in Nederland, om evidente redenen niet. En,
nou, nationalisme wel, hoor.
Ja, maar het Vlaams nationalisme en bijvoorbeeld wat de N-VA nog altijd predikt, maar niet wil toepassen, het einde van België. Ik ken geen nationalisten in Nederland die het einde van Nederland willen.
Nee, die zouden niet zonder beveiliging de straat
nee,
kunnen.
Nee. Nee, ja, god. En er zijn twee partijen, uw partij ook, hè, die willen een Vlaamse republiek. los van Wallonië en Brussel.
Dat is een ordelijke opdeling van België, dat is ons idee. Ja, ja. En toen De Wever begon met het Vlaams Belang stemmen te willen, de Vlaams Belangkiezer aan te bieden van een redelijker en gematigder partij te kunnen verkiezen dan ons, begon hij ook met te zeggen dat hij voor Vlaams onafhankelijkheid was. En hij was overigens ook tegen het cordon sanitaire toen. Dat is eigenlijk het hele verhaal van De Wever. Hij heeft die Vlaams Belangkiezers verleid en hij heeft ze vervolgens diep ontgoocheld, want de Vlaams onafhankelijkheid ging voor meteen wanneer hij in de regering trad in de vrieskast, voor minstens 5 jaar, wellicht zelfs 10 jaar, zegt hij nu. En bovendien heeft hij helemaal de belofte niet ingelost in zaken immigratie. Er is meer immigratie, meer vervreemding en meer islamisering gekomen in de stad.
Daar
dat gaat men hem toch wel aanrekenen, denk ik.
Er zijn 3 thema's in Antwerpen die van belang zijn. Migratie, huisvesting en drugs.
En mobiliteit ook, hoor. Die heel moeilijk ligt in de stad. Ja.
Omdat je altijd in de file staat bij Antwerpen?
Omdat ze die kleine ring, de Leien, zoals dat heet, helemaal overhoop hebben gehaald. En dat is misschien een groot plan. Maar nu er gemeenteraadsverkiezingen zijn, is dat werk niet af. En ja, ik neem aan dat de plaatselijke mensen dat heel lastig vinden. Ja.
Er was een interview voor een paar weken geleden in de Volkskrant met Bart De Wever. Mm-hmm. En het ging over de vraag in hoeverre ook Antwerpen, net als in het gedeelte van Nederland, het slachtoffer wordt van drugsmafia. Hoe vindt u, heeft Bart De Wever de afgelopen jaren opgetreden tegen deze...
Daar zie je heel duidelijk welke campaigner dat die Bart De Wever is. Hij had het 6 jaar lang ingezet op iets dat hij dacht wel te kunnen klaren. De war on drugs. En hij had zich daar persoonlijk voor geëngageerd. En hij zag het helemaal zitten om dan aan het eind resultaten te kunnen presenteren. En dan ziet hij dat hij naar een verkiezingscampagne gaat waar hij alleen maar 1 grote puinhoop heeft gemaakt van heel die drugszaak. En dus dan heeft hij in de Volkskrant als het ware de hele drugszaak uit de campagne gelicht door ze vooraf enkele weken voordien te behandelen.
Dat heet politiek.
Dat heet politiek. En dus waar wij allemaal klaar stonden als oppositiepartijen om te zeggen, hoe zit het nou met jouw war on drugs? Want het is een grote puinhoop geworden. Het is hij heeft zelf erkend dat de stad in de greep is geraakt van de drugmafia. Dat was al uitbehandeld. In de media ook trouwens.
Maar ik neem aan dat u het in de campagne weer...
We hebben dat natuurlijk gebruikt omdat het een merkwaardige... bijkomend punt is om te bewijzen dat die formule van De Wever niet gewerkt heeft en dat zijn beloftes uiteraard niet ingelost zijn.
De vraag is of er een formule is die wel kan werken. Hij heeft een aantal dealertjes van straat gehaald en misschien wordt er iets minder heen en weer geschoten.
Hij heeft het laaghangend fruit heeft hij afgeknipt.
Kijk, de makkelijke prooien heeft hij. Maar het opmerkelijke is, want u zegt een campaigner, dus hij is heel sluw daarin, dan heeft hij het probleem van de drugs overgeheveld naar de andere partijen.
Ja, hij ging zelfs zover van
te beweren zit bij de andere partijen.
Dat er in de gemeenteraad drugdealers zaten. Ja. Dus zover ging hij.
Maar ik denk dat
hij heeft het in de Volkskrant zodanig geformuleerd dat het eigenlijk onmogelijk was om daar niet op te reageren. Maar het werd daarna vervolgens uitbehandeld. Dus hij heeft dat min of meer geëvacueerd uit de kiesstrijd. Omdat het zijn meest opvallende mislukking was.
Het probleem is te groot voor Bart De Wever. Maar het is wel zijn taak, toch?
Wat zegt u?
Het is toch wel zijn taak?
Ik denk, hij kan het niet alleen, hoor. Dat is onmogelijk.
Maar die indruk heeft hij wel gewekt.
Ja,
en
dat is een probleem.
Zo werkt hij. Ja. Hij heeft die Vlaams Belangkiezers bij zich gehaald door dingen te beloven waar hij vervolgens niks van heeft gebakken.
Hij heeft niet alleen kiezers gewonnen bij ex-kiezers van het Vlaams Belang.
Nee,
hij heeft ook meer naar centrumrechts heeft hij kiezers gewonnen. Hij heeft kiezers opgegeten van de rechtervleugel van de Christen-Democraten en de liberalen ook.
Die ook al bij Vlaams Belang zaten voor een groot stuk.
Tot zover de drugs. Ja. Dat is geen groot succes geworden.
Nee, hij heeft dus inderdaad zich veel te sterk gemaakt voor iets wat hij niet kon winnen.
Ja. De migratie. Migratiestop is wat u eigenlijk wil.
Daar is iedereen het over eens dat ook daar... he did not deliver. Hij heeft niet geleverd wat hij beloofd had. En meer nog, hij heeft zeer sterk ontgoocheld. De stad is veel meer ten prooi gevallen aan een immigratie dan iedereen ook maar zelfs had verwacht. Wat ook geen toeval is, want Antwerpen is een stad die geen migratiestop kent en integendeel eigenlijk een aantrekkingspool is geworden van immigratie met al wat daarbij komt aan islamisering van die stad en aan vervreemding die door iedereen gevoeld wordt in Antwerpen. Een vervreemding waar dagelijks in de straat, op de tram enzovoort de mensen zien dat het geen zin had om N-VA te stemmen.
Hij heeft die belofte niet waargemaakt. Nee. Dus dat betekent dat hij straks een verpletterende nederlaag leidt en u een geweldige overwinning.
In politiek gaat alles heel traag. Soms gaat iets heel snel. Ik heb dat zelf in mijn loopbaan ook dikwijls meegemaakt, dat het snel kan gaan. Ik blijf bescheiden. De kiezer is aan het woord. Ik ga hier aan deze tafel niet een of andere triomftoeter zetten. Maar het is wel voelbaar, het is ook uit een paar peilingen gebleken, dat mensen terugkeren naar Vlaams Belang, omdat ze 30 jaar lang van het Vlaams Belang toch in ieder geval beweging hebben gezien in de goede richting.
Want, wij duwen de andere partijen voor. Dat is wel een beetje waarneembaar ook in de peilingen, dat Vlaams Belang weer een beetje omhoog komt. En dat wordt gerelateerd aan een harde houding ten opzichte van de migratie.
Mm. Aan de linkerzijde vindt men dat partijgenoot van Bart De Wever, staatssecretaris Franken, die bevoegd is voor migratie, veel te hard is.
Belachelijk.
Kijk, in de rechterzijde zeggen dat het belachelijk is.
Nee, het is belachelijk. De cijfers tonen aan dat Franken dat een grote boel van communicatie was. Veel getoeterd, maar in de realiteit is voor heel België de immigratie vooruit.
Het mandaat van De Wever heeft 6 jaar geduurd, 2012, 2018. En we weten wat er in die eerste jaren, vanaf 2015 vooral, vluchtelingentoestroom in Europa gebeurd is. Kijk maar naar Duitsland. Mm-hmm. Nu is dat vrijwel voorbij. Er komt bijna niemand meer binnen. En dat de migratie toeneemt, weet ik niet. Er is ook een demografisch verschijnsel. Mm-hmm. Onze medeburgers van buitenlandse afkomst meer kinderen hebben dan de medeburgers niet van buitenlandse afkomst. Dat is zeker zo. Trouwens, wat betreft migratie, de grote slof zit in Brussel.
En niet in Antwerpen.
En niet in Antwerpen. De grote slof zit in Brussel
ook
en aan de
in
kust.
Antwerpen. Dat moet ik echt tegenspreken. Ik ga het ook niet lang trekken. We hebben een website gemaakt, immigratie.app. En daar kan u nalezen aan de hand van parlementaire vragen, antwoorden van meneer Franken zelf en dergelijke meer, dat het in zaken immigratie omhoog gaat. En dat er straffer maatregelen nodig zijn. We hebben dat ook in Frankrijk gezien met Sarkozy. We hebben het in Italië gezien met Berlusconi. Er zijn wel eens af en toe partijen die een soort rechtse zweem over de dingen leggen en vervolgens aan de macht komen. Ze hebben allemaal ontgoocheld en ze zijn allemaal vervangen opnieuw door Front National in Frankrijk en door Salvini nu in Italië. Af en toe probeert men op die rechtse markt wel wat vals te spelen. Maar de mensen keren terug naar het origineel en alleen zo gaat het vooruit.
Ik zie Frankrijk vooral meneer Macron, hoor. Die de rest van partijenlandschap weggeveegd heeft.
Laten we het even bij België houden. Dat bent u wel neemt.
Maar je kunt het niet bij België houden in zaken migratie.
Toch wel?
Nee, je kunt het niet bij België houden. België kan dat niet alleen af. Helemaal niet. Je zit er met een levensgroot Europees probleem. En zelfs een machtige vrouw als mevrouw Merkel kan geen ijzer met haar handen breken.
Maar die heeft het alleen maar erger gemaakt.
Daar ben ik het niet mee eens. Ze heeft daar protestants-christelijk geweten laten spreken. Laat ik het zo zeggen. Okay. Kijk, ja. En de Duitsers hebben dat trouwens...
filosofisch.
De Duitsers hebben dat trouwens... Nee, dit zijn feiten. De Duitsers hebben dat zeer gunstig ontvangen.
De immigratiepolitiek, dat is juist het probleem, is nu inderdaad in handen van de Europese Unie. Die zegt dat ze onze buitengrenzen beschermen en vervolgens aan ons heeft gevraagd om onze binnengrenzen te laten vallen. Daar zit het probleem.
Die binnengrenzen waren
klopt,
lang niet meer.
Maar het is in Italië nu zichtbaar en in Frankrijk en ook in Duitsland, hoop ik, heel snel zichtbaar dat het vanuit de nationale politiek een soort rebellie moet komen tegen die Europese dictaten.
We hebben nu het over migratie gehad, we hebben het over drugsmafia gehad. Dat zijn twee belangrijke thema's in deze verkiezingen geweest. Mm-hmm. Wat nu? Ik bedoel, als het De Wever... Komt hij terug, denkt u, als burgemeester?
Ik weet niet wat de Antwerpse kiezer beslist. Ik heb nooit in Antwerpen gewoond.
Er zijn peilingen dus, dat zei ik net al, waaruit blijkt dat... Partij...
Kijk toch uit voor peilingen. Daar zit altijd een foutenmarge op van,
okay, maar...
van 7%.
Dan moet een coalitie komen.
Ja, dan moet een coalitie komen.
En de vraag is of bij de opkomst van de Partij van meneer Annemans daar nu een ruk naar rechts wordt gemaakt.
De Wever heeft het als een levenstaak gemaakt, meneer Annemans heeft het erover gehad, om uw partij, meneer Annemans,
te bestrijden
en zelfs af te schaffen. Hè?
Het
is niet gelukt. Het is niet helemaal gelukt. Hij heeft er wel aardig succes mee gehad.
Ja, ja. Tijdelijk gelukt.
Ja, kun je niet ontkennen.
Moet nu
het zou mij zeer, zeer verbazen dat meneer De Wever nu helemaal omdraait. Hij zegt, nee, we gaan rechtsom met Vlaams Belang een meerderheid vormen in Antwerpen.
Ook als dat de enige mogelijkheid is?
Het is nooit een enige mogelijkheid. In het Frans zeggen ze, il y a les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alleen idioten veranderen nooit van mening. Dat weet ik wel, maar...
Het is zo dat...
Het is niet gericht op de opponent, neem ik aan.
De verkiezingscampagne ging eigenlijk over minder over de onderwerpen die we hier gelukkig wel even hebben kunnen bespreken. Dank u daarvoor. Maar dat is niet gebeurd in de campagne. In de campagne ging het eigenlijk bijna uitsluitend over wie, wat,
wie
welk.
Wat, ja.
Wie met wie, wie zeker
en,
niet met
en
wie.
Proberen elkaar
wie vermoedelijk wel
in
met wie. Ja, en in die campagne heeft de Wever duidelijk laten zien dat hij links wil gaan regeren. Ja. Want als hij wil ten eerste burgemeester blijven. Anders maakt hij hommeles in de federale en in de Vlaamse regering. Heeft hij ook al gezegd. En dat hij dat wil doen door het zij met de Groenen, het zij met de Socialisten te gaan regeren. Ja, ik hoop dat de Antwerpenaar inziet. Als hij het rechtsom wil houden, moet hij echt wel Vlaams Belang stemmen. Ja.
Ik weet niet of de mensen die hier naar kijken heel veel in Vlaanderen stemmen nog. Maar u heeft in ieder geval een dappere poging gedaan om tot een meerderheid te komen. Ik dank u al voor uw komst vanuit België. En tot zover Buitenhof van vandaag. Wilt u Buitenhof trouwens een keer bijwonen? Kijkt u dan op tvtickets.nl/Buitenhof. Volgende week zijn we er weer. En dan met Diane Matroos. Tot dan. Dank u wel.
Wilt u een uitzending van Buitenhof bijwonen? Ga dan naar tvtickets.nl/buitenhof.